Eigenzinnige denkers, inspirerende inzichten en soms tegendraadse geluiden. Dat zijn de ingrediënten van podcast 23. Mijn naam is Melinda Pater en vandaag spreek ik met Ruurd Ganzenvoort, theoloog, rector van het International Institute of Social Studies in Den Haag, is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam en voormalig senator namens GroenLinks. Ruurd, welkom.
Dank je.
Kun je even vertellen waar we zitten?
Ja, het is het International Institute of Social Studies. Ik werk hier sinds een paar maanden. Een instituut in Den Haag met studenten die bijna alleen maar vanuit het mondiale zuiden komen. Ja. Het is een instituut opgericht in de jaren 50 om eigenlijk te werken aan ontwikkeling. En sinds die tijd is dat het centrale thema hier.
En zo'n student die komt hier, heb je een voorbeeld van zo'n student? Wat voor onderwijs krijgt hij
het zijn
hier?
Globaal zou je kunnen zeggen twee groepen. Vooral dus uit Afrika, Latijns-Amerika en Azië. En of ze komen hier omdat ze bijvoorbeeld bij de overheid werken in hun eigen land. En gericht zijn op hoe ontdekken we nou het beste hoe je dat land kunt ontwikkelen. Mm-hmm. Of ze komen heel erg vanuit bijvoorbeeld de wereld van NGO's. Kritische groepen die denken van de positie van vrouwen, minderheden. Eigenlijk alles wat met social justice te maken heeft. En die twee groepen die komen vooral hier.
Dat verbinden van mensen en ook je uitdragen dat het allemaal niet alleen maar om jou draait. Dat zit er... Dat heb je eigenlijk in al je banen, want je hebt heel veel gedaan. Zit dat er wel een beetje in, hè?
Ja, laat ik zeggen, de filosoof Kierkegaard die zei van het leven moet vooruit geleefd worden, maar het wordt pas achteraf begrepen. Mm-hmm. Dus alleen als je terugkijkt, dan snap je wat de logica is van alle dingen die je gedaan hebt. Ja. En vooruitkijkend komt er iets op je pad en dat ga je doen en dan achteraf blijkt dat het logisch is.
Ja.
Nou, dat herken ik wel.
En kun je iets vertellen over dat pad?
Ik wist niet wat ik moest gaan doen toen ik aan het einde van de middelbare school kwam. Ik wilde eigenlijk toneelschool gaan doen, ik wilde economie gaan studeren, ik wilde de psychiatrie in. Van alles nog wat, ontwikkelingswerk. En ik kon niet goed kiezen. Dus toen zei iemand, ga dan theologie doen. Want daar zit alles in. En het raakt aan vragen van zingeving, cultuur, religie, et cetera.
Ja.
Dus dat ben ik gaan doen, eigenlijk als een soort tussenjaar. Maar ik ben blijven hangen.
Wat vond jij daar zo mooi aan, zeg maar? Wat beweegt dat binnen in jou?
Uiteindelijk, als je mensen doorvraagt, ik doe dat met studenten ook bijvoorbeeld, dus je vraagt van, waarom zit je hier eigenlijk? Ja, ik heb voor deze studie gekozen. Oké, maar waarom heb je voor deze studie gekozen? Mm-hmm. Ja, omdat ik dit interessant vond. Oké, maar wat is het dan dat je zo interessant vindt? En wat voor voorbeelden zijn jou vooraf gegaan? En oftewel je hele levensloop leidt tot dit moment. En tegelijkertijd, je zit hier omdat je ergens naartoe wil. Dus het hele bestaan eigenlijk van waar je vandaan komt tot waar je naartoe gaat, balt samen in de keuze die je nu maakt. Nou, en die verdiepende slag, die heb ik altijd heel interessant gevonden.
Ja. En heeft dat ook met jouw eigen weg te maken, hoe jij van jongs af aan bent opgegroeid? Dus jij zegt net, het verlangen om mensen eigenlijk erbij te betrekken.
Ja.
Heb jij ook wel eens zelf het gevoel gehad van, ik hoor er niet helemaal bij?
Zeker. Ja, en dit speelde op verschillende manieren wel een rol. Eén aspect daarvan is dat ik, als kind zijn wij heel vaak verhuisd. En dat betekent dat ik me heel makkelijk op een nieuwe plek thuis voel. Maar ook dat ik nooit heel erg diep wortel. Dus het besef van, je hoort erbij en je hoort er tegelijk niet bij, dat zit wel vrij diep.
Ja. Dus nee, dat is één verklaring. En je zei, je hebt meerdere voorbeelden van het feit dat ik wil mensen betrekken bij de maatschappij.
Ja. Nou ja, dat is een combinatie inderdaad. Ik bedoel, ik heb met mijn ouders in Suriname gewoond. Ook een zusje vandaar die deel werd van ons gezin. En dus het besef van, er zijn mensen die anders zijn dan jij en die horen er ook bij. Die worden opgenomen, die maken daar deel van uit. Mm-hmm. En als je mensen opneemt, verander jezelf ook. Dat besef, dat heb ik ook wel echt meegekregen van mijn ouders.
Ja. Ja. En hoe ben jij dan veranderd, denk je, daardoor?
Om te beginnen, het hele fundamentele besef dat anderen anders zijn. En dat je dus wel heel erg van over kunt overtuigd zijn, maar dat je ook altijd beseft, ja, maar ik zie dit wel zo, maar een ander kijkt er anders tegenaan.
Ja.
Dus ik ben altijd een hele slechte onderhandelaar geweest bijvoorbeeld, omdat ik nooit alleen maar mijn eigen standpunt kan vasthouden, maar altijd gelijk, maar ik snap ook wel dat jij daar zo over denkt. Maar dus dat beseffen, dat die ander, zelfs al lijkt hij op jou, zelfs al hoort hij bij jouw groep, et cetera, maar dat je nooit echt kunt invoelen wat het is om die ander te zijn. Nou, dat besef, dat heb ik er heel diep in zitten.
Heeft dat altijd al ingezeten of is dat ook gaandeweg?
Ik denk dat heel erg, nou ja, misschien van jongs af voor een deel meegekregen en daarna alleen maar versterkt.
Ja. Toen werd jij decaan
de VU, theologie.
Ja.
Dat is ook natuurlijk, hè, dan ben je ook heel erg bezig met het welzijn van studenten. Ook, je was ook diversity officer.
Ja, wat
houdt dat precies in?
Als
op de VU, even voor duidelijkheid.
Jazeker, ja. Nee, dus mijn taak was om met een team van mensen te zorgen dat er voor de hele universiteit een zo breed mogelijk en goed diversiteitsbeleid zou zijn.
Ja.
En dat gaat om diversiteit op het terrein van overtuigingen, maar ook handicap, toegankelijkheid van de gebouwen, culturele diversiteit, van alles nog wat.
Ja. En hoe was dat? Speelde er veel op dat moment? Veel uitdagingen, zeg maar?
Ja, op alle instellingen. Dat vond ik wel een van de leukste taken, die trouwens ook in mijn werk als decaan een grote rol speelde, want de faculteit religie en theologie aan de VU is een heel erg multireligieuze faculteit.
Ja.
Waar alle grote stromingen zitten en een stuk of 6 verschillende christelijke stromingen, van zeer conservatief tot zeer liberaal. En om die niet alleen maar een beetje fatsoenlijk met elkaar te laten samenleven, maar echt met elkaar in gesprek te laten komen, dat is best stevig.
Ja, want in de samenleving is daar best wel veel natuurlijk frictie,
ja,
tussen al die groepen.
Zeker.
Ervaarde je dat daar ook? Of was dat daar eigenlijk? Ja, dus eigenlijk was dat de samenleving in het klein, kun je wel zeggen.
Ja, nee, absoluut. Ja. En dat gold voor VU breed, maar dat gold op het terrein van religie specifiek natuurlijk ook voor die faculteit. Met heel ontzettend leuke mensen om mee te werken. Interessante en leuke studenten. Maar je merkte wel regelmatig gewoon de spanningen die daar dan waren.
Heb je een voorbeeld, een concreet voorbeeld waarvan je zegt?
Ik weet dat ik op een gegeven moment een college dat ik gegeven had, dat ik naar de lift toe liep. En er stond toevallig een aantal jongens uit de wat zwaardere achtergrond, zeg maar. En die hadden niet gezien dat ik daar naartoe kwam lopen. Dus die zei tegen elkaar van god, dat viel best wel mee eigenlijk. Dus ik, en toen was ik net dichtbij, zei van, wat viel er mee dan?
Yeah.
Oh, zeiden ze, ja, we zeiden net tegen elkaar, zo'n vrijzinnige homo, wat moet je daar nou van verwachten?
Zo.
En ik was eventjes met stomheid geslagen.
Yeah.
En ik dacht, ik vind het leuk dat ze het zeggen, want dat ze het niet voor zich houden. Maar dat zijn kennelijk wel beelden die we hebben over elkaar.
Ja. Yeah.
En voordat we elkaar ontmoet hebben, dat dan al dat soort stereotypen al uitgewisseld worden.
Ja, ben je toen met hen in gesprek gegaan of was dat echt even zo'n klein moment?
Nou, de week daarna hadden we weer college en ik heb het vrij luchtig gehouden. Ik vond het eigenlijk ook wel gewoon grappig.
Ja.
Maar er zit ook iets onder van, want het spreekt niet voor zich dat we elkaar begrijpen.
Ten tijde van de Nashville-verklaring was jij ook actief daar was natuurlijk als decaan.
Nou, dat is ook een voorbeeld waar dat speelde. Ja,
ja, dat was natuurlijk iets wat helemaal ontplofte ook in Nederland.
Zeker.
Wat gebeurde op dat moment dat jullie dat ook voor het eerst hoorden? Ik kwam voor een soort crisis is ineens misschien.
Ja, zeker. Ja, nee, dat was het zeker. En met name omdat iedereen zich ermee bemoeit, hè, de hele buitenwereld. Ik kreeg onmiddellijk mailtjes en brieven en weet ik het allemaal van ontsla die man enzovoort. En ik zei, hoezo? Hier is iemand die een mening heeft. En die mening mag je uiten. En wat wij dan doen in de wetenschap is dat we daar kritisch over gaan praten met elkaar. Dus als er een psycholoog is die zegt dat wat hij schrijft psychologische onzin is, kom maar op. En als er historici zijn die willen laten zien dat het historisch niet klopt, of theologen die het exegetisch willen, helemaal prima.
Ja.
Maar ik ga niet als decaan, als bestuurder, zeggen dat je dit niet mag vinden. Dat was stap 1. Stap 2, op enig moment vonden we dat hij wel echt uit de bocht vloog in een interview. Waarin hij verwijzingen ging maken naar de jaren 30 en de opkomst van het nationaal socialisme.
Mm-hmm.
En toen hebben we gezegd, dit kan niet. Want nu maak je eigenlijk ieder gesprek onmogelijk. De eerste stap dat je zegt, wij staan voor een klassieke Bijbelse interpretatie van het huwelijk. Mm-hmm. En dat betekent dat we inderdaad homoseksualiteit, of hem zeggen, gedrag afwijzen. Dat mag je vinden. Dan nog moeten we het wel hebben over iets anders, namelijk wat betekent dat nou pedagogisch?
En wat bedoel je daar concreet mee?
Nou, dat er is die vraag ook überhaupt over het onderwijs, ook het middelbaar onderwijs. Van mag je als bijvoorbeeld als reformatorische school een standpunt in een identiteitsverklaring vragen dat wij alleen een huwelijk tussen een man en een vrouw accepteren?
Ja.
En dan denk je, ja, op zich mag dat. Ik zou niet weten waarom je als school per se die behoefte zou voelen, maar vooruit. Maar de belangrijkste vraag vind ik, wat doe je nou? Wat is nou je pedagogische verantwoordelijkheid als je jongeren op die school hebt zitten, die ontdekken dat ze homoseksueel, lesbisch, transgender zijn, en die van hun school weten dat die daartegen is?
Mm-hmm.
Hoe voelt dat voor zo'n leerling die op die manier uitgesloten wordt om daarmee geconfronteerd te worden? En dan gaat het dus niet om die mening of die wel of niet mag, maar om de vraag, als je nou leerlingen hebt die ook op dat terrein heel verschillend zijn, mm-hmm. heel verschillende achtergrond hebben, verschillende ervaringen, behoeften, vragen, whatever. Hoe help je die nou? En dat is echt een vraag, hè?
Ja.
Dus ik zeg daarmee dus niet van, dat is eigenlijk een stiekem manier om te zeggen dat je alsnog niet tegen het homoseksualiteit mag zijn. Maar gegeven dat je dat misschien niet de wenselijke weg vindt.
Mm-hmm.
Hoe voorkom je dan dat die jongeren psychische problemen oplopen? Want we weten uit onderzoek dat bovengemiddeld gebeurt daar.
Ja.
We weten uit onderzoek dat een verhoogd percentage zelfdodingen plaatsvindt onder jongeren met een andere seksualiteit dan het gemiddelde, in een omgeving die daar negatief over is. Hoe voorkom je dat? Ja. Dat is een pedagogische vraag.
Maar kan dat überhaupt wel samengaan? Dus zo'n visie van zo'n school die dat afkeurt, en een leerling die daar op school zit, die weet eigenlijk dat het wordt afgekeurd. Dat kan toch eigenlijk dan niet meer? Dat diegene zich veilig voelt? Of geloof jij daar wel in?
Het is een rode vlag. In de zin van, dat is echt het is een risicofactor.
Mm-hmm.
En soms gaat het echt heel erg fout. Ook die voorbeelden kennen we van scholen die daar zeggen, we gaan niet met je ouders over praten. Dan wordt het heel erg onveilig. Ik wil niet bij voorbaat uitsluiten. Ik bedoel, want dan zou ik gewoon het weer veel te massief maken.
Mm-hmm.
Maar het is echt een serieuze vraag. Ja.
Ja.
Nou ja, wat ik in de discussie binnen de faculteit ook wel gezegd heb op enig moment, is van, ik vind het prima wat mensen allemaal denken. Of ze soms A, B of C willen innemen. Maar wat ik niet oké vind, is als wij onze cultuurstrijd, hè, tussen liberalen en conservatief, et cetera, mm-hmm. als wij onze cultuurstrijd gaan uitvechten over de rug van kwetsbare mensen.
Ja.
Dat vind ik gewoon niet oké.
Is dat nu nog steeds gaande?
Ja. Ja, als ik kijk naar hoe nu discussie gevoerd wordt over zogenaamde genderideologie bijvoorbeeld. Dat gaat helemaal niet meer over mensen. Dat gaat over dat bepaalde groepen aan weerszijden van de kloof,
mm-hmm.
Dat die bezig zijn om een cultuurstrijd te voeren. Ja.
Ja.
En wat ze uit het oog verliezen is dat er heel veel mensen zitten die precies op de grenslijn van die twee werelden zitten. Die enerzijds super loyaal zijn naar hun familie of hun kerkelijke omgeving of wat dan ook. En ook naar hun school. En anderzijds verscheurd kunnen raken vanwege hun seksualiteit.
Ja.
En dat vind ik, dat gaat met het hart, maar meer dan dat vind ik gewoon moreel niet verantwoord.
Ja, want en wat zou zo'n school, bijvoorbeeld, wat zou een eerste stap kunnen zijn voor een school om daar mee om te gaan? Een schoolbestuur.
Nou, de eerste stap zou kunnen zijn om eens even na te denken over wat voor ethiek je nou eigenlijk bedoelt. Want daar wordt heel vaak op geschoven. We hebben een ethische overtuiging dat dit niet goed is. En ik denk van ja, maar ik heb ook een ethische overtuiging. Namelijk dat het niet goed is als kinderen gemangeld worden. Dus welke ethische overtuiging kies je eigenlijk?
Mm-hmm.
En is het voor jou als school, is deze ethiek van wat nou de juiste seksualiteit is, is die nou zoveel belangrijker dan allerlei andere vormen van ethiek die in je pedagogiek zouden moeten zichtbaar moeten worden, dat je je hierop wil profileren? Dat zou voor mij van de eerste vraag zijn. Dus ik zou helemaal niet zeggen, je moet je standpunt veranderen. Maar ik zou wel de vraag stellen, is dat standpunt jou zoveel waard dat aan het einde van de dag het kan betekenen dat je met beschadigde jongeren achterblijft?
Bij het afscheid van de Kamer, dat hebben we nog helemaal niet benoemd, maar jij was eerste Kamerlid 3 termijnen lang voor GroenLinks. Heb jij in je laatste spreektekst als senator Heb jij het vrijheid van onderwijs heb je aangestipt? Dat was een groot thema in die spreektekst. Ja. Met het citaat. Vrijheid van onderwijs moet niet gaan over de vrije ruimte van schoolbesturen, maar om de vrije ruimte voor het kind, voor de ontplooiing van hun persoonlijkheid.
Ja.
Waarom wilde jij dit hen meegeven?
Omdat heel veel discussies over onderwijs, en zeker over de vrijheid van onderwijs, die gaan eigenlijk over de strijd tussen de overheid en de schoolbesturen. En ik vind dat een vertekening, niet alleen historisch, maar ook in wat de grote vragen zijn. En dan zie je dat enerzijds de overheid zegt van, ja, jullie mogen wel een stukje vrijheid, maar wij willen wel dit en dat. En dat anderzijds schoolbesturen zeggen van, ho, overheid, daar gaat u helemaal niet over. Terwijl ik denk, waar het uiteindelijk in het onderwijs over gaat, wat volgens mij ook de essentie was van oorspronkelijk onderwijsstrijd, ook al werd die daarna geïnstitutionaliseerd, dat het geven van onderwijs vrij is. Daar heb je niet eens een school voor nodig. En dat de essentie van de relatie tussen de leerkracht en de leerling, dat dat een proces is waarin die leerling bekwaam wordt om te functioneren. Mm-hmm. Waarin die leerling gesocialiseerd wordt tot burger om te kunnen functioneren en met normen waar die erbij horen. En de ruimte krijgt om te ontplooien tot echt zichzelf te zijn. Nou, en in die driehoek, daar moet iets gebeuren.
Ja.
En als wij bij vrijheid van onderwijs het alleen maar hebben over of het schoolbestuur mag bepalen dat je dit of dat doet, of dat de overheid dat bepaalt. Mm-hmm. Dan hebben we er een institutionele strijd van gemaakt, waarbij eigenlijk die leerling totaal vergeten wordt.
Maar die schoolbesturen, die komen natuurlijk ook op voor de belangen van leerlingen.
Sure. En maar, de overheid ook, als het goed is.
Is die discussie dan ook niet in belang van dat kind?
Dat weet ik niet, in alle eerlijkheid. Dat zou je wel moeten zijn. En dat betekent dat de overheid en dat schoolbestuur elkaar zouden moeten aanspreken op die vraag van, hoe doen we dat nou samen in het belang van het kind? Wat is dan goed voor dat kind? En dat is niet per se dezelfde vraag als die nu vaak gevoerd wordt. Voorbeeldje. Op het moment dat er bijvoorbeeld ergens een school is die uit de bocht vliegt op het terrein van discriminatie of wat dan ook. Mm-hmm. Dan zie je al heel snel dat de overheid zegt, dat nu moeten we ingrijpen. En dat schoolbesturen en koepels dat die zeggen van, ho, vrijheid van onderwijs. En dan zijn ze eigenlijk bezig om dat geïnstitutionaliseerd uit te vechten. In plaats van dat ze allebei in de spiegel kijken en zeggen van, goh, hoe hebben we dit dan geregeld? Wat is dan goed voor deze kinderen?
Mm-hmm.
Ik zeg niet dat die intentie er niet is bij schoolbestuur of bij de overheid. Maar in de discussie zie ik daar heel weinig van terug. Kijk, ik denk op het moment dat je gewoon radicaal begint met de vraag van, wat is nu de vrijheid van het kind? En hoe jonger het kind, hoe meer de ouders het zijn die dat uiteraard bepalen. Hoewel je ook daar dus een vraag zou kunnen stellen. Mm-hmm. Hè, van, als je nou weet dat een kind door de ouders in onvrijheid terechtkomt, wanneer grijp je dan in? En iedereen zegt, op enig moment zal ik ingrijpen. Ja, als een kind gewoon echt gevangen gehouden wordt door de ouders, dan zegt iedereen van, ja, dat kan dan ook weer niet. Dus er zit altijd een punt dat het gaat schuiven.
Ja.
En als je die vraag nou als leidraad neemt en zegt van, wat is dan voor kinderen goed? Nou, misschien is het wel voor kinderen heel erg goed dat ze opgroeien met gelijkgestemden op school. Dat is een model waar je best iets bij kan voorstellen. Mm-hmm. Net zo goed als er iets bij voor te stellen is dat ze zegt van, ze groeien vooral als ze de ander ontmoeten. Nou, zolang je dat gesprek voert naar de vraag van, wat werkt dan goed voor kinderen? Dan denk ik eerlijk gezegd dat de uitkomst zou zijn, voor het ene kind is dit goed, voor het andere kind is dat goed.
Niet één antwoord.
Misschien wel niet één antwoord. Maar dan moeten de ouders maar beslissen, hè, dat zou dan kunnen. En heel veel ouders doen dat ook. Die zeggen, voor ons kind is het goed dat dit, et cetera. Maar zolang het gaat over de vraag van, mogen de bestuurders het beslissen, die vaak redelijk ver afstaan van het klaslokaal. En zeker met alle gefuseerde scholen, et cetera. Dan, die bestuurders zijn toch op enige echt indirecte afstand daarmee bezig. En politici zijn ook op afstand daarmee bezig. Die hebben ongetwijfeld hartstikke goede idealen. Maar ze zijn ook gewoon bezig om daarbinnen te scoren en iets te realiseren dat op hun konto kan staan. Ja. Dus ik vind het allemaal te veel over de hoofden van kinderen heen en te weinig radicaal denken vanuit het kind.
Wat is voor jou vrijheid van onderwijs?
Ik zou zeggen twee stappen. De ene is dat we echt dit voorop stellen in onze beleidsvorming en alles wat we doen. En ook dus in het onderwijs zelf. Twee, dat het onderwijs een ook altijd een gevulde identiteit is.
Wat bedoel je daar concreet mee?
Dat een schoolgemeenschap, en dan heb ik over die lokale school, hè, niet de organisatie, maar die lokale school, is een gemeenschap die een gezicht heeft, die smoel heeft, die geladen is. En dat kan zijn dat ze bijvoorbeeld zeggen, wij zijn een islamitische school. We zijn met elkaar aanspreekbaar erop. En als ouders daar hun kind heen willen sturen, als jongeren daarheen willen gaan, prima. Het kan ook zijn dat je zegt, onze school is een dorpsschool. En onze waarden zijn dit en dat. In ons dorp doen we het zo. En als je daarbij wil horen, van harte welkom. Dus voor mij hoeft ze niet per se bij een zuil te horen. Dat lijkt me echt een achterhaald principe. Maar ik zou wel willen dat iedere school echt ergens voor staat. Zeggen, dit is het verhaal wat wij vertellen.
Ja.
En dat daardoor er veel meer een geladen keuze komt, waardoor ouders zeggen van, ik zit nu bij mijn kinderen die voor hun kinderen school aan het zoeken zijn. En die zoeken helemaal niet op een zuil waar ze wel of niet bij horen. Die zeggen van, we zijn naar de scholen toe gegaan in ons dorp. En we zien dat die school qua waarde, qua benadering, dat die bij onze kinderen past.
Ja.
Prima. Maar ik zie te veel scholen die op het terrein van hun identiteit, of, ik ga het even onaardig zeggen, redelijk gemakzuchtig een kruisje zet bij we zijn christelijk, openbaar of wat dan ook.
Ja, en hoe zie je dat? Waarom is dat? Heb je een voorbeeld van een school waarvan je zegt, nou, dat is te gemakzuchtig? Wanneer ben je daarin te gemakzuchtig?
Ik ben regelmatig in gesprekken geweest met teams op scholen die eigenlijk zeiden van, ja, we zijn een christelijke school, maar we weten eigenlijk niet hoe we een invulling aan moeten geven. En dus, nou, wat doen we dan? We doen in ieder geval nog de weekopening doen we nog. En dat soort woordjes, hè, nog. We vieren wel het kerstfeest. Ja. Of ja, we zijn wel een christelijke school, maar u hoeft niet bang te zijn, want nou ja, dan komt er altijd iets. Hè. We zijn niet heel zwaar.
Ja.
Terwijl ik denk van, kom nou eens met een inhoudelijk gedragen verhaal. Vertel nou waar je echt voor staat. En misschien is dat helemaal niet meer dat je dat christelijk verwoord. Misschien is het in jouw omgeving, wil je dat juist anders gaan verwoorden. Misschien zeg je wel, we zijn een christelijke school en daarom staan we open voor moslims.
Er zijn door de jaren heen heel veel discussies gevoerd over de vrijheid van onderwijs. Je hebt daar in het aanpassen van die wet, heb jij heel veel mee meegedacht, over nagedacht. Hoe zie jij dat?
Ja, Nederland heeft best wel een heel uniek systeem, waarin het onderwijs niet aan het lot wordt overgelaten, maar tegelijkertijd wel heel erg aan de samenleving wordt gelaten. We hebben geen staatsscholen in die zin. Dat is heel bijzonder. En dat leidt ook tot op de dag van vandaag inderdaad tussen die strijd. Dus tussen enerzijds de overheid die daar misschien wel iets mee wil, en anderzijds het maatschappelijk middenveld dat daar haar eigen weg mee gaat. En dat ook niet op wil geven. Als ik kijk naar artikel 23, het is wel grappig, dat is heel erg lang gezien als eigenlijk een soort oergrondrecht. Hè? Vrijheid van godsdienst, vrijheid van onderwijs. Als je die twee maar hebt, dan vloeit de rest daaruit voort. En dat is historisch daar best wel wat voor te zeggen. Geleidelijk aan zag je dat eigenlijk vervangen werd door een soort nieuw oergrondrecht, namelijk artikel 1. Gij zult niet discrimineren. Mm-hmm. En ik hoorde nog pas geleden dat in een discussie met een aantal politici, die inderdaad letterlijk zeiden van, artikel 6 is prima, de vrijheid van godsdienst en onderwijs, 23. Maar als het strijdig is met artikel 1, dan gaat artikel 1 voor. Historisch is dat niet zo. Hè? Dus het gaat altijd om een weging van grondrechten. Nog weer recenter zie ik dat eigenlijk artikel 7, de vrijheid van meningsuiting, steeds belangrijker wordt. Mm-hmm. En dat mensen zeggen, je moet alles kunnen zeggen. Ook al discrimineer je wat dan ook. Dus je ziet dat eigenlijk door de tijd heen dat aan het schuiven is, en dat die gedachte dat onze religieuze identiteit, die ook in het onderwijs zit, dat die bepalend is, die is op de achtergrond geraakt. En dat is niet zo raar in een geseculariseerd land.
Ja, de zuilen die precies zijn weg.
Bijna, nou is het grappig, hè, dat artikel 23 het eigenlijk helemaal niet over die zuilen heeft. Wat artikel 23 zegt is twee dingen. A, het geven van onderwijs is vrij, oftewel dat bepaalt de overheid niet. B, de overheid faciliteert het wel. En stelt ook een aantal randvoorwaarden als het gaat om kwaliteit, et cetera. En als laatste, je hoort daar een beetje bij. En zorgt voor een soort vangnet als er verder geen onderwijs gerealiseerd wordt. Dus eigenlijk een heel terughoudend artikel. Dat is vertaald in de loop van de tijd naar je mag een school beginnen, maar dan moet je wel bij een bepaalde richting horen.
Ja, het is heel simplistisch geworden eigenlijk.
Heel simplistisch. Ja. En ook op een manier die echt niet meer past. Want op die manier zit ons samenleving niet meer in elkaar. En dat betekent dat mensen die bijvoorbeeld een school willen oprichten in een streek waar ze net een andere pedagogische visie willen neerzetten, denken van ja, daar krijgen ze dan bijvoorbeeld dat niet voor elkaar. Ze zeggen, dan richten we een boeddhistische school op, want dat mag dan weer wel.
Ja.
Nou, hele rare redeneringen, dus die kloppen niet. Dat staat niet in artikel 23. Dat is veel meer de uitvloeisel daarvan. Wat ik mij wel afvraag, of het ook het onderscheid tussen openbaar en bijzonder, wordt heel vaak gelezen als seculier, neutraal versus religieus.
Ja.
Het is allebei niet waar. Openbaar onderwijs hoeft niet seculier te zijn. En bijzonder onderwijs hoeft niet religieus te zijn.
Nee.
Het laatste verschil wat er eigenlijk altijd was, namelijk dat het openbaar onderwijs, door de gemeente wordt geregeld en het bijzonder onderwijs door een stichting, is eigenlijk ook al losgelaten. Omdat heel veel van de openbare scholen op afstand geplaatst zijn, in stichtingen zijn ondergebracht. En dus daar eigenlijk ook alweer veel meer zijn gelijk op het bijzonder onderwijs. Dus de vraag is dan nog, heeft dat strikte onderscheid nog zin? Nou, zeggen sommigen dan, maak alles openbaar. En eigenlijk bedoelen ze daarmee ook seculier, want iedereen moet daarin kunnen.
Mm-hmm.
Anderen zeggen, maak alles bijzonder. En wat men dan doet, is dat men eigenlijk die verschillende lagen door elkaar haalt. Dat is zeg maar de vraag religieus of seculier. De vraag door de overheid of door de samenleving. De vraag, is het een stichting of is het iets wat door de gemeenteraad wordt aangestuurd? Die worden dan in elkaar geschoven. Terwijl je heel goed kunt zeggen, je maakt op de ene laag. Je zegt bijvoorbeeld van, ik kies voor een interreligieuze school. Ik vind dat alle scholen los zouden moeten staan van de overheid. Dus in die zin zijn ze allemaal bijzonder. Maar inhoudelijk mogen ze best seculier zijn, als ze dat willen.
Ja.
Dus die nuance die zouden voor mij veel meer in kunnen. En ik denk artikel 23 zoals het er staat, als je dat gewoon letterlijk neemt als basis voor een nieuw uitwerkingsmodel, ja, ik zie niet zo goed wat er dan per se anders zou moeten.
Nee. Dus wij hebben het misschien iets te simplistisch gemaakt, als ik het zo...
Nou, de hele jurisprudentie die gebaseerd is op artikel 23, die is veel meer rigide dan het artikel zelf.
Ja.
Ja, en dat staat ons in de weg, want daardoor krijgen we inderdaad allerlei, ja, uiteindelijk nepdiscussies. Kijk, ik denk, uiteindelijk is iedere school heeft de taak om vanuit die pedagogische opdracht niet alleen maar talen rekenen. Natuurlijk moeten ze dat leren, maar er is echt wel meer als het om bekwaamheid gaat. Maar ook die leerlingen te helpen om zichzelf te worden in een heel ingewikkelde plurale wereld. En dat is meer dan vroeger. Als je vroeger op een dorpsschool zat, dan zaten al die dorpsleerlingen en die hadden, natuurlijk waren er verschillen, maar toch anders dan nu. Nu leer je op school hoe verschillend ouders zijn, hoe verschillende gezinnen zijn, hoe verschillende steden en mensen zijn. Dat is een pedagogische opdracht. Als je een heel homogene school hebt, is het een uitdaging om ze voldoende diversiteit te leren kennen. Als je een heel diverse school hebt, is het een uitdaging om ze voldoende ook identiteit te laten opbouwen. Nee, de grootste issues, ook als je het hebt over kansengelijkheid, is nog steeds van waar staat je wieg, naar welke school ga je, hebben je ouders je op tijd kunnen inschrijven bij de voorschoolse opvang, al dat soort dingen.
Ja.
Ons hele onderwijs is een segregatiemachine geworden.
Ja, die segregatiemachine waar je het over hebt, wat bedoel je daar precies mee?
Dat eigenlijk we van heel jongs af aan de verschil in kansen tussen leerlingen groter laten worden. En bij ieder volgend stapje, van de voorschoolse opvang naar de kleuterleeftijd, naar de basisschool als geheel, naar de middelbare school, naar het hoger onderwijs, zie je dat de ongelijkheid toeneemt. Dat heeft heel weinig met religie te maken. Er zijn natuurlijk een aantal christelijke scholen, met name christelijke en islamitische en een Joodse school, die specifiek op een religieuze identiteit zitten en die alleen de eigen achterban aanspreken. Dat is op het totaal aan scholen is dat een fractie van de scholen. Maar de grote onderscheid tussen of je in een kansenrijk gezin geboren wordt en in een kansenrijke wijk waar een goede school staat, waar ouders bereid zijn om extra te helpen, bij te dragen, weet ik het allemaal. Dan hebben we nu de verplichte ouderbijdrage, dat was natuurlijk een enorme discussie, die heeft hiermee te maken. Maar ook de schoolreisje waar je wel of niet naartoe kan. Toen dacht ik, nou, dan doen we de CITO-toets, die als de grote gelijkmaker, die zorgt dat we echt zo objectief mogelijk een toetsbeeld kunnen krijgen. Dus mensen die geld hebben, die kunnen hun kinderen helemaal trainen om zo goed mogelijk te scoren op de CITO-toets. Je ziet bij de doorstroming naar het beroepsonderwijs dan wel naar het theoretisch onderwijs. Het zijn voortdurend momenten dat als wij er niets aan doen, dan de spontane kracht in de samenleving, de economie en alles, cultuur hoort daar ook bij en culturele verschillen, die neigen ertoe dat kinderen die opgroeien in een kansenarmer gezin, een grote kans hebben dat zij ook zelf in die positie terechtkomen.
Ja. Dus echt stapje voor stapje neemt stapje eigenlijk stapje. Neemt dat af.
Ja,
maar ja.
Ja, en dat is natuurlijk ook, het is pad afhankelijk. Hè? Als je al op een kwetsbare basisschool terechtkomt, dan is de kans dat je daar zo goed onderwijs krijgt, dat je daar uitgetild wordt en dat je het meeste uit jezelf kunt halen qua opleiding, wordt kleiner. Zo gaat het stap voor stap.
Ja. En ja. Wat zou je daar, wat voor aanpassing zou je kunnen doen om die kansengelijkheid te laten toenemen, zeg maar? Je kunt eigenlijk die plek waar je geboren wordt, die kun je natuurlijk niet veranderen.
Nee, dus er wordt ook heel veel geprobeerd, bijvoorbeeld in de zin van het spreiden van leerlingen. He, dat je in een stad als Amsterdam, kun je niet zomaar je eigen school kiezen, maar je wordt ergens geplaatst en op die manier wordt geprobeerd dat wat het... Ik snap die poging. Het risico is dat wij denken dat wij zoveel inzicht hebben in die leerlingenpopulatie, dat wij zo'n verdeling kunnen maken die geoptimaliseerd wordt voor alle leerlingen. En ik denk dat we gewoon zo weinig uiteindelijk weten van dat samenspel van factoren, dat we daar echt een goede keus maken.
Ja, want hoe wordt die keuze nu gemaakt dan?
Nou, voor mij wordt die of helemaal random gemaakt.
Een soort database.
Soms op inschrijfdatum. Ik weet niet welke criteria ze allemaal precies hanteren. Maar stel nou dat je zou zeggen, we gaan dat wel helemaal fine-tunen. Hè? We gaan kijken naar het opleidingsniveau van de ouders.
Zou je zeggen dat dat tegenwoordig wel zou kunnen?
Natuurlijk, met AI kun je daar een heel mooi model van maken. En dan nog ben ik ervan overtuigd dat we gewoon belangrijke dingen gewoon niet weten. Nou, iets als veerkracht. We weten dat veerkracht een heel belangrijke factor is in psychologische zin voor allerlei ingewikkelde omstandigheden. En creativiteit. Ik denk een kind wat veerkracht en creativiteit heeft een grotere kans om ondanks omstandigheden toch uit te komen. Nou, hoe ga je dat in je model opnemen?
Ja, om maar eens wat te noemen. Super abstract.
Nou ja, dus. Bovendien, en dat komt er nog bij, wat je dan wel doet, is dat je eigenlijk het kind en de ouders alle ruimte ontneemt om met vriendjes uit de straat dezelfde keuze te maken en naar die school te gaan. Dus ze worden ook onderdeel van een heel groot systeem, wat misschien wel een stukje gelijkheid creëert, maar ook afstand. Dus ik snap de zoektocht, maar ik denk niet dat het gaat werken. De enige oplossing, tussen aanhalingstekens, want het is geen oplossing, zou zijn dat je alle gezinnen kansen gelijk maakt.
Ja.
Maar dat is een illusie. Dus wat doe je dan wel? Nou, ik denk in ieder geval ervoor zorgen dat waar wij wel invloed hebben als overheid, namelijk dat onderwijssysteem, dat je dat zo vormgeeft dat die leerkrachten, dat die en met de ondersteuning en de middelen en dergelijke, dat die echt het maximale eruit kunnen halen.
Dat die echt per leerling, bij wijze van spreken, gaan kijken.
Dus je hebt kleinere klassen nodig om dat te kunnen doen.
Ja.
Je hebt leerkrachten nodig die zo goed getraind zijn dat ze dat verschil kunnen aanbrengen. Die kunnen zien van, hey, wat is nou voor deze leerling nodig, wat is voor die nodig? Dat is ook een ideaal plaatje, want zo volledig gaat het nooit lukken. Maar dat betekent ook dat je misschien op scholen die in een achterstandsomgeving werken, dat je die extra middelen moet geven. Omdat je daar misschien die leerlingen wel mee moet nemen naar het museum. Terwijl dat als je in een goede wijk in
Amsterdam-Zuid.
Dat daar
misschien... elk weekend misschien is een beetje een voordeel. Maar...
Wellicht. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen diversiteit, hè, dat is een realiteit. Verschillende situaties, achtergronden, uitgangssituatie enzovoort. Inclusie is dat iedereen mee mag doen, zoveel mogelijk op dezelfde manier. Nou, dat is ingewikkeld genoeg met die verschillende paden. Gelijkheid is equality in het Engels. Dat is dat je uiteindelijk iedereen hetzelfde geeft. Maar de een heeft dat misschien helemaal niet nodig en de ander heeft er tekort aan.
Ja.
Dus vandaar dat in die taal wordt steeds meer gesproken over equity in plaats van equality. En equity is niet zozeer dat je gelijke processen aan iedereen geeft, maar veel meer dat je het zo probeert vorm te geven dat uiteindelijk iedereen dezelfde kans heeft. En natuurlijk moet je daar nog steeds gaan rennen. En je moet nog steeds je best doen en er hard voor werken, et cetera. Maar iets van de ongelijkheid haal je er wel uit weg. Een heel concreet voorbeeld. Ik heb nou een promovendus die zwaar dyslexisch is.
Mm-hmm.
Het kost hem enorm veel moeite om één goede zin op papier te schrijven. Hij heeft nu zijn proefschrift bijna klaar. Dat heeft heel wat voet en aarde gehad. Hij heeft er veel langer over gedaan. Hij heeft voortdurend steun gekregen van taalcoaches. We hebben er een redacteur ingehuurd om zijn taal te fatsoeneren. We hebben een computerprogramma ingezet. Geen ChatGPT, maar wel iets wat kromme zinnen in echte zinnen omzet. Zouden we dat bij iedere student doen? Nee, ik vind namelijk dat de gemiddelde student zelf een goede tekst moet kunnen schrijven. Maar als ik dat van deze jongen vraag, dan komt zijn kwaliteit niet uit de verf. En nu wel.
Ja.
Dus ik ben van harte bereid bij hem wat meer te investeren.
Ja, en dan, ja, maar je maakt wel een keuze, hij wel en een ander niet. Hoe, maar dat lijkt mij heel moeilijk. Van wanneer, wat is dan die grens, zeg maar? Wanneer denk je, oké, bij hem investeer ik daar wel in en bij de ander, die kan het net wel zelf.
Nou, op het moment dat je dat in één systeem wil vatten waarin je alle factoren inzet zodat je gewoon een heel eerlijk systeem eruit krijgt, gaat hij niet werken.
Nee.
Op het moment dat jij als leerkracht een leerling voor je ziet waarbij je denkt van, daar zit het in, dan ga je er harder voor lopen. Dat doen leerkrachten nu al. Het probleem daarbij is alleen wel dat daar altijd ook bias in zit. En dat je bij mensen die meer op jou lijken, sneller ziet dat ze kwaliteit hebben dan mensen die minder op jou lijken. Dus dat vraagt ook wel een hele actieve houding van scholen, van leerkrachten, om die bias tegen te gaan.
Dus dan moet je een soort extra zintuig misschien bijna ontwikkelen om dat...
Ja, maar weet je wat mijn favoriete jeugdboek was?
Nou?
Siske de Rat.
Waarom?
Omdat dat zo'n voorbeeld is. Omdat dit is een jongen die op allerlei manieren... Het is echt zo'n tranentrekkend jeugdboek. Mm-hmm. Op allerlei manieren gewoon vanuit een ellendige beginsituatie komt. En het enige lichtpuntje eigenlijk in dat boek is zijn leraar... die ziet dat die jongen wel degelijk wat heeft... En ik denk, daar zoeken we naar. En uiteindelijk organiseer je dat niet alleen maar in systemen. Ja, die zijn nodig en bekostiging maakt uit, et cetera. Maar wat je wil is dat die leerkracht, dat die dit ziet, omdat het om dat kind gaat.
De verkiezingen staan voor de deur, hè? Wat zou jij de politiek mee willen geven als het wat onderwijs betreft, om mee rekening te houden de komende verkiezingen?
Laat ik het eens even heel cryptisch zeggen. Er staat in de Bijbel een zinnetje... Wat mij altijd heeft geïntrigeerd, omdat het zo'n cryptisch zinnetje is. Er staat, werp uw brood uit over de wateren, je zult het vinden na vele dagen. En wat ik daarin lees, is als je het hebt over onderwijs, zie dat nou niet als een investering waarbij je wil kunnen afmeten wat de uitkomst zal zijn. Zie het nou als iets wat je geeft aan de samenleving. Zonder dat je precies weet waar het terechtkomt, zonder dat je precies weet hoe het gebeurt. Omdat je gelooft dat als we daarin investeren, het misschien niet in onze rekenmodellen gelijk terugkomt als een opbrengst. Maar dat je daarmee uiteindelijk het belangrijkste doet wat je kunt doen. Namelijk zorgen dat de volgende generatie, dat die gevormd wordt, dat die effectief zal zijn. Dat die misschien een beetje betere mensen zullen zijn dan wij. En dat die hun weg gaan vinden. Dat is volgens mij de allerbelangrijkste. En dat betekent dat je niet moet proberen vanuit Den Haag alles te gaan regelen. En dat je niet moet proberen om in je systeem het allemaal kloppend te krijgen. Maar dat je vanuit dat vertrouwen denkend bereid bent om niet in het wilde weg, maar wel echt gewoon ruimhartig te investeren.
Ja.
Betekent ook dat je ook scholen, ook schoolbesturen erop aanspreekt. Niet vanuit het wantrouwen wat er nu vaak is, maar wel op aanspreekt. Wij willen dat dat geld wat we erin insteken, dat ook echt bij die leerlingen terechtkomt. Want daar moet het gebeuren.
Dat het niet ergens in die bovenlagen blijft hangen.
Nee, en ook daar zit heel veel wantrouwen. Er zit heel veel ook stemmingmakerij. Dus die kant wil ik niet op. Maar laat het nou zien als instellingen dat je daar aan het investeren bent. En dat het niet alleen maar zit in of in defensie gebouwen, ook al zijn gebouwen best nodig. En dat het niet zit in het allermodernste van dit of dat, maar dat het echt zit in een overtuiging en een visie van wat jouw leerlingen nodig hebben.
Ja, en wat ik ook heel erg er doorheen hoor, is ook een soort vertrouwen, hè, weer hebben in die jongere generatie. Dat zij het beste uit zichzelf willen halen, dat ze het leuk vinden om zichzelf te ontwikkelen.
Ja, dat moeten we wel de ruimte voor scheppen dat ze het leuk kunnen gaan vinden.
Ja.
Maar, en dat die leerkracht dat ook wil. Dus we moeten, denk ik, op al die lagen moeten we, zullen we toch in een andere stand moeten gaan komen. En dat lukt niet als je vanuit Den Haag, vanuit wantrouwen, het gaat regelen. En je zegt, je krijgt wel geld, maar dat mag je alleen maar hieraan besteden. Ja. Als je dat doet, dan maak je die scholen zo ontzettend ingewikkeld om het goede te doen voor hun leerlingen.
Ja.
Allemaal wantrouwen.
Nou, dankjewel, Ruurt.